Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 42, de versen 2 en 4. Psalm 42, 2 en 4. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. En het vierde, ik denk aan u, o God, in klagen uit de landstreek der Jordaan. 2 en 4 van 42. Wij stellen ons voor de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij van Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zul gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Vanmorgen, gemeente, lezen wij twee gedeelten uit Gods woord. Eerst uit het Oude Testament, Jesaja 53, en wel de versen 1 tot en met 6. Jesaja 53, 1 tot en met 6. En daarna uit 1 Petrus 2, de versen 19 tot en met 25.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie hij de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Gelijk was al verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Die straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. In Petrus 2 vanaf vers 19. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voeten zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt, want gij waart al dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen.
De tekstwoorden vindt u in Jesaja 53. Jesaja 53, de versen 4 en 5. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot zover de tekstwoorden. U hebt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven in de u genoemde collecten. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 41, de versen 3, 4 en 7. 41, 3, 4 en 7 in plaats van troost vervolgt mij vijands blaam. En het vierde, zij mompelen saam, vervuld met bittere haat. En het zevende, looft Israëls God, roept door al eeuwig heen des Heeren grootheid uit, dat elk met mij zijn lofzang en gebeen met amen, amen sluit.
Thank you.
Straks, gemeente, na het amen van de prediking, zingen wij van Psalm 51, het vierde vers. 51, vers 4. Geliefde gemeente, wanneer wij op deze derde lijdenszondag het lijden van Christus willen overdenken en hem op die lijdensweg willen volgen, dan is dat maar heel, heel beperkt mogelijk. De Heer Jezus zei tot zijn discipelen: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Dat is ook wel gebleken, nietwaar, hoe onmogelijk het is om de Heer Jezus op zijn smartelijke lijdensweg daadwerkelijk te volgen, om zijn voetstappen in die weg te drukken. Die weg is hij uiteindelijk alleen, geheel alleen gegaan. Dat is de weg van het welbehagen van God de Vader. Zijn welbehagen om zijn verkoren, maar in zichzelf geheel verloren volk te verlossen. Om zijn recht te eisen en om zijn liefde te bewijzen. En die beide, dat eisende recht van God en de reddende liefde van God, die beide deugden zijn één. God is één. En de Vader en de Zoon zijn één. Eén. In dit te doen. De Zoon is immers volkomen bereid. Psalm 40, die we zongen zojuist. Bereid om deze weg te gaan. Ik kom om uw wil te doen. Het grote geheim van deze lijdensweg, deze borgtocht, dat is dat hij dat gemeente niet voor zichzelf gedaan heeft. Zoals dat toch bij de mens het geval is. Uiteindelijk kunnen wij van alles wat ons in dit leven overkomt nooit iemand anders de schuld geven dan onszelf. Maar de Heer Jezus heeft geen zonde gekend. De ene rechtvaardige. Hij die voor anderen, wat zo grote nadruk heeft in het evangelie van Jesaja 53. Voor schuldigen, veroordeelde zondaar. Dat voor ons, dat refrein in Jesaja 53. En laat het in uw en jouw oren liefelijk klinken mogen. En laat dat verwachting wekken. Om ons, hij om ons. De rechtvaardige voor de goddeloze. De heilige Zoon van God voor zondeslaven. En dan klopt hier in Jesaja 53, midden in het Oude Testament, het hart van het evangelie. En dan horen wij hier ook de kern van de Bijbelse boodschap. Christus droeg de vloek voor ons, voor mij. Jezus plaatsbekledend lijden om ons zondaars te bevrijden. Nou, gemeente, dat is werkelijk, zoals Paulus dat ook zegt, nooit bij iemand in de gedachte gekomen. Integendeel. Wat lezen wij? In vers 3. Wij hebben, en de profeet sluit zich er ook bij in, Jesaja, wij hebben hem niet geacht. Vers 4, wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Wij hebben daar geen zicht op, wij hebben daar geen besef van, vanuit onszelf. Daar moet de Heere ons krachtig bij bepalen. Daar moet hij onze ogen voor openen. Voor wat de Heere hiermee voor heeft, gemeente. Voor wat de Heere Jezus hier doet. En tegelijk voor wie wij zelf zijn. Hij en wij. En zo wordt het rechte betrachten van het lijden van de Heere Jezus ook het meest bevrijdende, vertroostende voor een verloren zondaar. Die met de rug tegen de muur staat. Wanneer God ons ter verantwoording roept en die geen kant op kan. En die ook helemaal geen weg, geen uitweg meer weet. Op deze Lijdenszondag verkondigen wij u het plaatsbekledend lijden van de knecht des Heren. Allereerst staan we stil bij wat wij dachten. Ten tweede bij wat hij droeg. En tenslotte bij wat de zijnen ontvangen. Wat wij dachten als het gaat om de lijdende borg. Gemeente, er is werkelijk alle reden voor om eens en telkens weer bij, zeg maar, elke stap van de Heere Jezus op die via dolorosa, die weg van smarten, om de vraag te stellen, om het gebed te doen, leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. Want niet alleen verzinken in die diepe zee van lijden, al je gedachten, maar zonder de hulp van de Heere en de leiding van de Heilige Geest hebben we daar ook helemaal geen zicht op. En leven wij en luisteren wij daar en misschien zelfs wenen wij daar uiteindelijk onveranderd aan voorbij. Dan zien en dan denken wij iets heel anders dan wat in werkelijkheid heeft plaatsgehad. En wanneer u dat maar moeilijk of eigenlijk helemaal niet gelooft, dat het zo is, dan moet u maar in vers 4 lezen. En ik zei al, Jesaja, de profeet, sluit zich er ook bij in. Hij stelt zich daar niet boven. Hij zegt, wij vonden van hem dat hij geplaagd, dat hij door God geslagen en verdrukt was. Zo gaat het immers. Als iemand zo zwaar getroffen wordt door tegenspoed, door ramp en door lijden, wanneer nou echt alle mogelijke ellende je treft, en als het dan ook nog eens zo is dat bijna alle mensen tegen je zijn. Vers 3, als bijna niemand nog enig respect voor je heeft. Dan is de conclusie toch voor de hand liggend. Je hebt het er wellicht naar gemaakt. Je hebt er om gevraagd. Dat hebben ze wel zeker, gemeente, ook gedacht van de dichter van die psalm waaruit we zojuist gezongen hebben. Psalm 42. Dat hebben ze ook gezegd toen hij in de ellende zat. Waar is God op wie gij bouwde en aan wie gij uw zaak vertrouwde? En Psalm 41. Van David hebben ze ook gezegd in hun valsheid, een Belialstuk, een boos stuk, een boosaardig stuk kleeft hem aan. Met andere woorden, hij heeft een grote misdaad op zijn geweten. Het kan niet anders. En het allerergste is het nog als je vriend dat denkt en dat van je zegt. En dat is daar ook het geval, de man mijns vredes. Op wie ik vertrouwde. Heb je ook zo'n vriend? Dat is heel bijzonder. We denken dan aan de vriendschap bijvoorbeeld tussen David en Jonathan. Maar Jonathan is dat pertinent niet geweest, dat weten we zeker. Het moet een ander geweest zijn. Toch ook een vertrouweling van David met wie hij allerlei geheimen deelde. Hij heeft de verzen grotelijks tegen mij verheven. Als je een van je beste vrienden je niet meer vertrouwt, maar afstand van je neemt, wat is dat bitter. We denken aan Job in zijn grote smart. Hij kreeg zijn drie vrienden op bezoek. En ook zij lieten na een tijd van zwijgen toch wel duidelijk merken dat ze het niet vertrouwden wat Job betreft. Dat ze toch dachten dat Job wel iets op zijn geweten moest hebben. Het is toch ook zo, gemeente, alles heeft toch een oorzaak. En God is immers een rechtvaardig God. En God vergist zich toch nooit. Of Jozef in de gevangenis in Egypte. Iedereen hield hem voor schuldig. Je zit toch niet voor niets achter de tralies. Zo kreeg de Heer Jezus aanvankelijk ook een grote toeloop van de mensen. Want ze merkten wel aan hem, aan zijn optreden, dat hij toch wel een heel bijzondere rabbi was. Hij sprak ook anders dan de anderen. Hij deed ook nog eens opmerkelijke wonderen en tekenen. Maar als we doorlezen in de evangelie, dan merken we wel dat langzaam maar zeker het tij keerde. En dat verliefelij ook steeds meer mensen zich van hem afkeerden. En als we nog verder lezen, zo tegen het einde van de evangelie, dan zien we dat er steeds meer Joden zich tegen de Heer Jezus keerden. En dat de tegenstand, de vijandschap al feller wordt. En na het Pascha hebben ze hem gegrepen, nog wel. Judas, een van de 12 discipelen, had daarin de leiding. Judas, een van die 12 vertrouwelingen, volgelingen van Jezus. Met wie hij 3 jaren lang was opgetrokken. En zoveel hebben beleefd. Hebben meegemaakt, gezien, gehoord, gemerkt. Wat eens David overkomen is, gebeurt hier dus met de Heer Jezus. En zo kan het ook gaan in het leven. Mensen die kunnen soms heel lang doen alsof ze het goede met je voor hebben. Maar ze kunnen uiteindelijk openbaar komen als een tegenstander. En tot overmaat van ramp heeft Simon Petrus hem verloochend tot 3 maal toe met vloeken en zweren. En als je dat er maar een beetje op je in laat werken, gemeente, ja, weet u het dan nog? Weet jij het dan nog? Dat is allemaal gebeurd. En gemeente, dat dit nou met mensen gebeurt, dat is voor te stellen, nietwaar? Want de mens is uiteindelijk toch ook geen enkel goed te verwachten. Wij horen David in Psalm 41 ook bidden: Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. David, die dat alles overkwam, stond er niet boven. Er is geen mens onschuldig. Er is niemand rechtvaardig. Er is geen schepsel dat zich vrij kan pleiten voor het aangezicht van God. Ook Job moest uiteindelijk voor die werkelijkheid zwichten. Ook Job, de rechtvaardige Job, moest voor God buigen. Ook al had zijn grote leed geen directe oorzaak in dit leven. Maar hier gemeente, leidt geen David. Hier leidt ook geen Job. Hier draagt het onschuldige, heilige lam van God alle plagen, alle slagen die wij verdienen. En daarom is het zo nodig dat wij eerst ontdekt worden aan wie we zijn voor God. En dat we ook diep overtuigd zijn van de volkomen onschuld van de Heere Jezus. Dat Hij volmaakt, rechtvaardig, volkomen heilig en rein is. Geen zonde gekend of gedaan heeft. Hoe gaat het, gemeente? We kunnen ons zomaar laten meeslepen in een oordeel over iemand die harde klappen krijgt. Calvijn zegt ervan dat de mensen dan soms niet eens vragen wat die persoon precies op zijn geweten heeft, wat hij gedaan heeft. Maar dat ze gewoon meegaan in een proces van afkeer en veroordeling. En het gebeurt ook volop in de kerk. Er is veel over iemand te doen. Hij zal het er wel naar hebben gemaakt. Wij horen het Pilatus keer op keer en soms bijna wanhopig uitroepen en vragen. Maar mensen, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Dat zei Pilatus, die Romein, die heiden. Dat zeggen heel veel christenen nog niet eens. Maken zich er helemaal niet zo druk aan. En geloven het maar zo, het gerucht dat gaat. Pilatus wilde het weten, wat heeft hij dan, zeg het dan, voor kwaad gedaan? Pilatus krijgt geen antwoord. En ze roepen des te harder, kruisig hem. En daarom is het zo waar wat hier de profeet zegt, eeuwen eerder al. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Dat dachten ook toen de godsdienstige Joden, maar Jesaja sluit zich, hebben in wij achten. En vers 3, wij hebben hem niet geacht. Zo gaat dat bij ons. Wij oordelen maar zo, wij veroordelen. We stellen vragen en we trekken meteen de conclusies. En wat heeft de Heer Jezus daar dikwijls ernstig voor gewaarschuwd, gemeente? Voor dat grote kwaad, oordeelt niet. Opdat jij niet geoordeeld wordt. Want gemeente, wanneer je iemand veroordeelt, dan veroordeel je iemand als zondaar. En dan betekent dat uiteindelijk dat je ook jezelf veroordeelt. We wijzen met één vinger naar die ander, maar met vier naar onszelf. Bent u daar al aan ontdekt? Al gebogen onder dat vonnis, dat rechtvaardige oordeel van God. En met David in Psalm 51 gezegd: Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan huiver je voor het oordelen van een ander. Maar er zit toch ook waarheid in wat de mensen denken en wat de mensen zeggen. Ja, er zit waarheid in. God heeft hem geslagen. God liet hem dit alles overkomen. God liet hem vals beschuldigen. Liet dat allemaal over hem heen komen. Hij liet hem veroordelen. God keurde het vonnis van Pilatus goed. Huiveringwekkend, die gedachte. Het meest onrechtvaardige vonnis ooit geveld over de ene rechtvaardige, onschuldige, heilige, het heilige Godslam. Maar God keurde dit vonnis over zijn heilig kind, zijn lieve zoon, goed. Hij deed dat om, en dan zijn we bij de kern van Jesaja 53 en van het hele evangelie, om onzentwil. Om onzentwil. Als het goed is, gemeente, en u leest dit hoofdstuk voor uzelf, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je daar even voor, ja, als je dat leest, om onze, dat je dan even stopt. En dat je dan je bezint. Hij, dit erge, dit verschrikkelijk, om ons. Zondaar, als wij zijn, hoe vreemd, hoe dwaas. En daarom is het ook helemaal niet zo vreemd dat het hoofdstuk zo begint. Wie heeft onze prediking geloofd? Ja, wie gelooft dat vandaag nog? Dit evangelie van Jesaja 53, van het borglijden van Christus. Wie gelooft het nu werkelijk met heel zijn hart? Het is dwaasheid voor ons verstand en voor onze ogen om dat te zien en voor onze oren om dat aan te horen. De onschuldige bij uitstek, veroordeeld, des doods schuldig verklaard. Gemeente, hier stuiten wij op en hier onthult zich ook het grote mysterie, zo noemt Paulus dat ook, van het lijden van de Heere Jezus, zijn borglijden. Hij in plaats van ons schuldigen, zijn borgtocht. De ergste zonde is dan ook om hier aan voorbij te gaan. Om dit naast je neer te leggen. Of om dit af te wijzen. Om op zo'n grote zaligheid geen acht te geven. Om die te verachten. Wat wij achten. Ten tweede wat hij droeg. Het is, gemeente, zeiden we al eerder, toch ook wel weer heel begrijpelijk, die vraag. En eigenlijk ook heel begrijpelijk dat ongeloof. Is het ook niet ongelooflijk wat we hier lezen in de schrift? Als dat echt tot je door gaat dringen, hij voor mij. U zou het ook niet kunnen geloven, u zou het ook niet mogen geloven. Als de Heere hier niet zelf dit zegt, van zijn zoon, van zijn knecht. Wat hij allemaal voor ons op zich genomen en gedragen heeft. Dat moet je werkelijk met je eigen ogen lezen in Gods woord. En daar moet je, zoals Luther dat soms zei, dan moet je je vinger bijleggen. Staat dat er echt? Is dat ook zo? Is dat waar? En raakt dat ook mij? Hij heeft onze krankheden, onze ziekten en smarten gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond. Denk aan die striemen, om dat bloed en die geeselslaag, die vuistslaag, om onze ongerechtigheden, om onze misstappen en misdaden, is hij verbrijzeld. En nog eens in vers 6, de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Ons, wie zijn dat? Ons. Dat zijn, gemeente, dat zijn dwalende schapen. Denk aan de discipelen van de Heere Jezus. En denk ook aan de dichter van de langste psalm, 119, die daarmee afsluit. Ik heb gelijk een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat zijn de discipelen van de Heere Jezus. Dat zijn zij die door hem getrokken zijn. Maar die uiteindelijk van zichzelf dwaalziek zijn. En die, als het aan hen ligt, allemaal hun eigen weg gaan. En die wij, die ons, uit Jesaja 53, dat zijn dus al diegenen die daar iets van ontdekt hebben in hun leven. Ja, zo ben ik. Die daar ook helemaal mee instemmen en in meekomen en dat moeten toegeven. Ik ben een dwaalziek mens. In vers 6 belijdt de profeet het immers. Dat wij hier, dat ons, dat is het wij van het ons van zondaar. Dat is van iedereen die weet en beleidt, ik heb tegen God gezondigd. Zoals David in Psalm 51. Hij had tegen velen kwaad gedaan, maar uiteindelijk zegt hij, ik heb tegen u alleen misdreven. En Daniel, wij ballingen, wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen, die verloren zoon, die terugkeerde, die tollenaar in de tempel, al die Joden op de Pinksterdag in Jeruzalem, wat moeten wij doen? Want gemeente, hoor goed wat hij gedragen heeft. Er staat onze krankheden, onze ziekten, onze smarten, onze kwalen, onze ellenden, onze moeiten, onze overtredingen, waardoor we schuldig staan tegenover de Heere en elkaar, ongerechtigheden, dat zijn concrete misstappen, woorden die je niet mocht spreken, gedachten die je niet mocht hebben, onze straf, de straf die wij verdienen. Onze striemen, waardoor wij getekend zijn door het leven, door alles wat ons is aangedaan en overkomen. Maar voor en bovenal de zonde zelf, de diepe oorzaak, de zonde zelf en alles wat de zonde meebrengt. En dan moet je eens ernstig, dan moet je eens echt levensbedreigend ziek zijn. En dan moet je maar eens een chronische aandoening hebben. Dan moet je maar eens psychische klachten hebben of een trauma door verdriet dat je maar nooit kunt verwerken. Dan moet je maar gehandicapt zijn aan je ogen, oren of aan je voeten en benen. Dan moet je maar eens verlamd zijn. Dan moet je maar eens echt gedurig door de duivel belaagd worden. Of een besmettelijke ziekte onder de leden hebben, waardoor je van de mensen geïsoleerd wordt. Ach, meente, er zijn maar weinig mensen, wellicht ook onder u en onder jullie, die kunnen zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit iets van dat alles gekend. Je hebt nog nooit een klacht gehad of een zorg of pijn of verdriet of moeite. Daar is het leven vol van, nietwaar. En als we meeleven met onze naasten, dan lijden we ook mee met die ander. De Heer Jezus zag al die mensen voor zich. Hij zag veel meer dan mensen, dan de discipelen zagen. Hij zag zoveel zonden en gebrokenheid. Hij zag zoveel leed en nood. En zelfs al zouden we er persoonlijk nooit mee te maken krijgen, we staan allen toch voor de poorten van de dood. Hoe gezond we ook mogen zijn en hoeveel voorspoed we genieten. Want de zonde, gemeente, de breuk met God is zo'n groot kwaad en grijpt zo diep in dat we allen sterven moeten. Wie redt zijn ziel van het graf? En wat kan er al niet een verdriet zijn in één mensenleven? En dan hoeft het nog niet eens een lang leven te wezen. Het is al bij onze doop gezegd immers. Dit leven is een gestadige dood. Wat de Heer Jezus als de lijdende knecht gedragen heeft, dat is alles, maar dan ook alles. Compleet alles wat de zonde heeft aangericht en bedorven, wat die afgebroken heeft. Heel die lawine van ellende en smart die ons overkomt. Maar heel nadrukkelijk noemt hier de profeet ook de oorzaak van dat alles. De zonde zelf. Bron van alle kwaad, van alle smart en van alle nood en dood. Gemeente, niemand kan eronder uit. Je zou je schuld kunnen ontkennen. En dat doen we feitelijk ook zolang wij niet echt voor de Heere buigen. En voor de Heere door de knieën gaan. Maar de smarten en de moeite, die kent iedereen. Vroeger of later, meer of minder. En dan noemt hij ook heel nadrukkelijk de eigenlijke kwaal, de ongerechtigheden, de zonden, het kwaad dat zo diep in ons binnengedrongen is, dat zich in ons hart genesteld heeft als een kwaadaardige cel die van binnenuit ons leven aantast. Want de ellende, zei de Heer Jezus, komt niet van buiten naar ons toe, maar van binnenuit. Niet wat de mond inkomt verontreinigt ons, maar, zegt Jezus, wat onze mond uitgaat, dat is wat uit ons hart voortkomt. En dan denken we alleen maar aan de zonde van de tong, die, zoals Jacobus dat zegt, ons hele lichaam besmeurt en besmet. Hij spreekt van een dodelijk venijn. Hij zegt dat die wordt aangestoken uit de hel. Hoe verdorven is de mens? En zijn wij van onszelf? Is echt zo, gemeente. Wij zijn tot het ergste, tot het grootste kwaad geneigd. En we zijn er ook nog toe in staat. Wat hebben de mensen? Ja, dat kun je dan nog zo zeggen. Vrij gemakkelijk. Wat hebben de mensen? En dan denken we met name aan de Joden toen. Wat hebben die mensen Jezus aangedaan? Nee, de profeet gaat ons erin voor. En ook een Daniël die we al noemden. Wat hebben wij hem de rechtvaardige aangedaan, die alleen maar goed deed, die alleen maar de waarheid sprak, die kwam, die alles deed tot redding, om zonden te ontdekken met de bedoeling ze weg te nemen, om ziekten te genezen, bezetenen van de duivel te bevrijden, zelfs doden op te wekken. Al dat kwaad heeft hij verdragen. Hij heeft het gedragen. Hebreeën 12. Hij heeft het kruis verdragen. Het ergste lijden. De dorst en de schande veracht. En dan staat er in vers 12 van Jesaja 53... dat hij met de overtreders geteld geweest is. Op één lijn gesteld is. Op één hoop geworpen is. En hij hing nog wel in het midden als de grootste misdadiger. Maar zo heeft hij vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden. En slotte wat de zijne ontvangen uit hem. Dit is het heerlijke evangelie van zijn borgtocht. Hij heeft onze schuld op zich geladen. Hij heeft onze smart gedragen. Met lichaam en ziel. Hij werd verwond. Hij werd verbrijzeld. Hij had striemen. Calvijn die zegt dan, hij had blauwe plekken op zijn lichaam. Van de geeselslagen die op hem neerkwamen. Maar daardoor heeft hij vrede gemaakt. Hij maakt vrede. Er is geen mens ook vandaag in alle oorlogsgeweld onder de volkeren. Er is niemand die echt vrede kan maken. Hij heeft vrede gemaakt. Hij geneest. De Heer Jezus heeft daarvoor de zwaarste pijnen en de ergste smarten aan lichaam en ziel gedragen. En gemeente, het allerergste daarvan heeft niemand gezien. In die 3 uren dikke duisternis op het heetst van de middag. Toen hij van zijn God werd verlaten. Dat is door niemand te bevatten, hoe zwaar ook uw en jouw kruis is. Maar daarna klonk die overwinningsroep als een jubel. Het is volbracht. Het, daar zit alles in wat hier genoemd wordt in Jesaja 53. Dat is alles, alles maar dan ook alles wat wij hem aangedaan hebben. En dat is ook alles wat God van u en jou eist, waar hij recht op heeft. Dat is heel je hart, heel uw leven, al je lof en eer, alles, alles wat je hem niet gegeven hebt, wat je hem onthouden hebt. Al je zware schuld die je met schrik vervult, als je er maar een klein beetje van ontdekt door de Heilige Geest. Aan het eisend recht van God heeft de lijdende knecht voldaan, volkomen. Sion zal door recht verlost worden. Maar door dat recht is er nu vrede gemaakt. Is het werkelijk gebeurd waar de engelen bij zijn geboorte al van gezongen, gejubeld hebben? Vrede op aarde, op deze aarde die bol staat van strijd en vijandschap en bloedvergieten. Vrede op aarde, onder opstandelingen tegen God. Vrede. Eindelijk vrede. Door het bloed van het kruis. Mensenbloed brengt geen vrede. Brengt alleen maar smart. Zijn bloed maakt vrede. In de weg van sterven aan het vloekhout. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. De Heere bevestigt het. Het is genoeg. De deur van het paradijs is geopend. De weg is gebaand. De verse levende weg van zijn bloed. De toegang is vrijgekomen, gemeente. Op Golgotha voor verloren zondaren. Voor verloren zonen. Om terug te keren. Om thuis te komen. De Vader zegt, mijn Zoon heeft alles volbracht. Er hoeft niets meer bij. Wel, gemeente, laat aan het volgen van de Heere Jezus, voor zover het dan mogelijk is, op zijn leidersweg. Het overdenken van het leidersevangelie. Laat dat u genoeg zijn. Om je geheel en al voor het eerst, of weer voor de zoveelste keer, over te geven aan God, die in Christus een verzoend God en Vader is. En waag het toch niet langer met, zeg maar, met het beste van je leven. Want dan lezen we in hoofdstuk 64 van Jesaja, doch wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. En wij alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. Maar God zij dank door onze Heere Jezus Christus. De Heere onze gerechtigheid. Zijn lijdensweg, zijn borgweg is volmaakt. Zijn weg. David in Psalm 18. Als die worstelt met zijn weg. Hij zegt, uw weg, Heere, is volmaakt. U en jij die met jezelf aan het eind gekomen bent. Als je op jezelf ziet. En je hebt geen houvast, je hebt geen hoop, je hebt geen troost. Zeg dit dan hem eerbiedig. Zeg het hem ook. In aanbidding en zeg het hem ook, in verwondering na. En u die nog voor eigen rekening leeft, wee u als u op zo grote zaligheid geen acht geeft. Dat is de ergste zonde die je kunt bedrijven. Om je aan zo, aan deze ene volkomen zaligmaker niet toe te vertrouwen. Want hij ging in uw plaats. De voor u onmogelijke weg. En het is en blijft zo wonderlijk, zo ongelooflijk. Ja, wie gelooft het? Wie gelooft het echt? Helemaal van harte. Het is toch niet vreemd dat Jesaja dat uitroept nog een keer. Wie heeft? En we vragen het u en we vragen het elkaar en we vragen het onszelf. En laten we het maar aan iedereen vragen. Die God op onze weg plaatst. Wie heeft deze prediking geloofd? Wat is groter dan vrede met God? En genezing van alle kwalen en smarten. De volkomen verlossing. De zaligheid. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dan nogmaals, gemeente, tenslotte, laat dan alles van jezelf los. En hoop en zie op Jezus alleen. In al hun benauwdheden was hij benauwd. En dan wordt dat lied geboren. Jezus, uw verzoenend sterven. blijft het rustpunt van mijn hart. Er is geen ander. En dan leeft ook steeds in je hart. Leer mij, o Heere, uw lijden recht trachten. Het gelukt altijd maar zeer ten dele. Geloof dan alle en een ieder dit heil, dit troostrijke woord van het borg lijden van de knecht des Heren. En u zult rein zijn en genezen, beide rein voor God en genezen. En laten we het ook zingend gaan bidden met Psalm 51. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, u dankzeggen wij voor dit ongestoorde samen zijn, dat u het evangelie van de Heere Jezus Christus, van zijn borg lijden, weer hebt laten uitgaan. Dat voor ons zo verwonderlijk is, als we iets van onszelf hebben leren kennen en van wie hij is. Wij veroordeelde schuldenaren, hij de volkomen, de ene rechtvaardige onder de mensen. Heere, dat we iets van dat geheim mogen kennen, van zijn gewilligheid, zijn overgave, zijn bereidheid, om dat voor zulken over te hebben en om dat alles te ondergaan, te dragen, te volbrengen. Heere, leer ons dat recht verstaan. Wij bidden u, heilig dit wondere evangelie dat voor ons ongelooflijk is aan onze harten. Heere, dat we slechts aanvaarden wat u getuigt, dat we het niet willen doorgronden, bevatten, beredeneren, we lopen daarin vast, maar dat we het erkennen omdat u het getuigt. Het is uw woord, niet van Jesaja persoonlijk, maar van u de levende God, die door de Heilige Geest gesproken hebt. Ook deze morgen tot ons. Heere, dat het met ons meegaat. En dat het ons grijpt. En dat het ons voor altijd op uw weg leidt. Heere, gedenk ons ook in het verdere van deze rustdag. Geef ook vanmiddag weer een gezegende eredienst. En dat zo deze dag mag uitlopen op uw eer en op het heil van zondaren. Want dat hebt u toch op het oog met de evangelieprediking. Verblijd ons door uw daden. Dat het gehoord wordt ook hier onder ons. Deze en die is in Sion geboren. Heeft vrede gevonden. In het bloed van het kruis. Heere, we smeken het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog van Psalm 118, het 11e. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. ontvangt u allen de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.